Hi, mijn naam is Eva Rookmaker en leuk dat je luistert naar Prof. In deze podcast onderzoeken we professionele nabijheid en ga ik samen met mijn gasten dieper in op de essentie van persoonlijke ontwikkeling. Daarmee koppelen we persoonlijkheid aan professionaliteit. En vandaag de gast Thomas van Doorn van Your Health Concept. Bij Your Health Concept zetten ze in op de natuurlijke vorm van de gezondheid met kwantumbiologie. En daarmee kunnen ze dus eigenlijk gezondheidsproblemen duurzaam oplossen zonder medicatie. Nou ja, die natuurlijke stand is natuurlijk wel heel belangrijk, ook als we kijken naar professionele nabijheid. Thomas, hoe heb jij dat gedaan?
Ik heb heel vroeg een keuze gemaakt. Ik was heel fanatiek tennisser. Dat zal je als elk jongetje hebben als je fanatiek sport en op een gegeven moment ook op een bepaald niveau wordt. Hey, je wil profsporter worden.
Wilde je dat?
Jazeker.
Ja.
Ja, zeker.
En wel, wat wilde je dan precies, waarom, zeg maar? Wat maakte dat je dacht, ik moet die top halen?
Omdat sowieso ben ik competitief ingesteld, maar dan kan je dus doen wat je het allerleukst vindt. En dat is dat spelletje. In mijn geval was dat dan tennis. Dan kan je dat de hele dag doen. En dat is leuk. Nou, dat is bij tennis zijn het maar voor 100, 150 mensen weggelegd. Dat was simpelweg niet goed genoeg voor. Heel simpel. Helemaal niet erg. Maar toen, vanaf dat moment had ik wel zoiets van, oké. Toen zat ik al op de universiteit, toen studeerde ik ernaast. En toen dacht ik, ja, dit is het niet echt voor mij. Wat ik ook ga doen, ik ga sowieso mijn leven inrichten. Zodat ik me kan blijven ontwikkelen en kan blijven doen wat ik leuk vind. Dus misschien klinkt het heel gek, maar ik ga geen baan nemen waar ik voor 10 uur 's morgens moet beginnen. Want ik wil daarvoor sporten, want dat doe ik al mijn hele leven in de ochtend.
Nee, dat snap ik heel goed. Ja.
En hetzelfde geldt voor rekening houden met je bioritme, met zonlicht, met buiten zijn. Dat was iets wat me toen al aansprak. Dat heb ik ook altijd gedaan, want tennis doe je toch een heel groot gedeelte van het jaar buiten. En als het hier slecht weer is, zaten we vaak in het buitenland. Of
zocht je de zon op?
ja, exact.
met zo'n lamp? Nee.
Nee, maar daar heb ik dus wel meteen gezegd van oké, wat voor carrière ik ook kies. Of dat nou in de criminologie, want ik studeerde criminologie.
Interessant.
Was of in de gezondheidszorg of in het lesgeven als tennistrainer op een tennisbaan. Ik wil daar vrijheid in hebben.
Ja.
En ik denk dat dat wel daar volledig bij aansluit.
Ja. Maar als je daar ook weer naar kijkt, hè, dat stukje, oké, wat vind ik leuk? Is dan heel erg wat we beantwoorden in die persoonlijke behoeften. Dat is ook waar mensen heel snel aan denken. Wat vind ik leuk? Wat vind ik belangrijk? Maar er is ook nog zoiets als, wat heb ik nodig?
Ja, ik probeer zelf niet zoveel te denken aan wat vind ik leuk. Ik probeer altijd te denken aan, wat maakt je trots? Ik denk als je op zoek gaat naar geluk. Geluk is iets heel tijdelijks in mijn optiek en kan heel snel vervliegen. Maar trots niet. Dus je kunt bij wijze van spreken 100 taken op een dag hebben uitgevoerd. Dan vond je al die 100 taken misschien niet leuk te doen. Maar ze hebben je wel trots gemaakt dat je dat hebt gedaan. Misschien anderen ermee geholpen, jezelf ermee geholpen. Iets verwezenlijkt. Dus het leuk was voor mij niet echt een graadmeter. Want bij wijze van spreken, als je proftennisser wil worden, dan zeg je, ja, ik vind de sport leuk en de strijd leuk, maar trainen op zichzelf is niet leuk.
Mm.
4 uur per dag trainen en altijd.
Is heel intensief.
Ja, dus en dat is hetzelfde met het werk wat ik nu doe. Het is niet altijd leuk om al die klachten van zieke mensen te zien. En te struggelen om ze daar bovenop te krijgen. Want mensen zeggen, ja, maar het is leuk om ze er bovenop te helpen. Ja, maar dan moet het ten eerste lukken. En ten tweede is dat vaak iets wat helemaal op het eind van zo'n traject ontstaat. En daarvoor niet.
Mm-hmm.
Dus ik denk vooral dat het belangrijk is dat je dingen doet waar je trots op kunt zijn.
Mooi gezegd. Want als jij nu kijkt naar het stukje persoonlijke ontwikkeling en gezondheid, hoe gaat dat samen?
Om een bepaalde zijnsvorm te kunnen zijn of te kunnen bereiken, heb je altijd gezondheid nodig. Ik denk dat we eerst gezondheid moeten definiëren. En dat is iets wat ik ook altijd met cliënten doe. Dat is waar een van mijn collega's altijd ontzettend scherp op is. Want we praten altijd heel veel over gezondheid, maar niemand weet wat gezondheid daadwerkelijk is. Als ik de vraag aan jou terugstel, wat is gezondheid?
Wat ik denk dat het is?
Ja.
Ik denk dat dat is wat je mentale gemoedstoestand eigenlijk is. Hoe voel jij je?
Is dat niet een gevolg van gezondheid?
Ja, yeah, maybe you get that right. Yeah, true. Ja, true.
Dus altijd als ik mensen vraag, wat is gezondheid? Dan krijg ik altijd gevolg. Ik zit lekker in mijn vel, ik zit mentaal goed,
gedachte,
ik heb energie. Maar dat is niet de definitie van gezondheid. Gezondheid definiëren is ook lastig. De definitie die wij in de praktijk hanteren, die komt met name van een collega van mij, die is inmiddels bijna 70, dus die hakt al heel lang met het bijltje. Gezondheid is in ieder geval een hoog energetisch geladen zijn. Dus er moet een hoge hoeveelheid van energie zijn, want op het moment dat ik laag energetisch ben, dan noemen we dat ook wel ziek.
Juist.
En als je helemaal geen energie bevat, dan noemen we dat dood. Dus wil jij gezond zijn, moet je in ieder geval hoog energetisch zijn. Zodat dat zijn een bepaald soort expressie kan hebben. Die expressie van gezond zijn zou in ieder geval zelfhandhaving moeten zijn. Dus je hebt geen pillen nodig, geen supplementen nodig, geen therapeut nodig, geen dokter nodig. En een andere expressie van hoog energetisch geladen zijn is dat je jezelf kunt genezen. Dus een flauw voorbeeldje daarvan, als jij morgen koorts hebt, sprint je niet meteen naar de dokter. Je weet ook, ik moet iets wat aan mijn gedraging aanpassen. De een gaat eerder naar bed, de ander neemt een kopje kippensoep, de ander gaat niet naar de sportschool. Ik moet iets aan mijn gedraging aanpassen. Met een griepje lukt dat nog. Mm-hmm. Maar we hebben 11 miljoen chronisch zieke mensen in Nederland die heel veel signalen hebben gehad voordat ze bij die chronische ziekte aankwamen en hadden niet het vermogen om dat aan te passen. En dat vermogen wortelt zich absoluut in het feit dat we te lage energieproductie hebben. Dus de vraag naar energie is hoger dan het aanbod. Zowel als metafoor als daadwerkelijk intracellulair in dat proces. We zien bij dat 85-95% van alle moderne westerse ziektes hun oorsprong hebben in een bepaald gebied van de cel. Dat noemen we mitochondriën, dat is de energiefabriek. En die functioneert simpelweg niet goed genoeg. Dus om jezelf te kunnen ontwikkelen, heb je in ieder geval een hoog energetisch geladenheid nodig.
Ja, dat zeg je mooi. En denk dus ook dat je goed moet gaan vangen onderweg.
Ja.
He, want dat is eigenlijk wat je omschrijft. Je kunt dus heel ziek worden als je niet de juiste dingen doet die je dus in je behoefte voelt.
Ja, en mens is het enige dier waar ik moet uitleggen hoe dat werkt. Dus als ik een vis, een vogel, een nijlpaard of een olifant, hoef ik dit niet uit te leggen. Want die kunnen niet hun eigen omgeving veranderen. Er is nog nooit een leeuw geweest die een banaan at in december.
Ja.
Want het groeit niet in zijn leefomgeving.
Ja.
Er is nog nooit een leeuw geweest dat als het om 11 uur 's avonds bij hem donker was, dat hij op een knop kon drukken en dat het licht aanging, dat zijn bioritme verstoord was. Er is nog nooit een leeuw geweest die binnen 17 uur door 6 tijdzones heen reist.
Oftewel, we moeten terug naar onze natuurlijke stand in de huidige tijd.
Zeker.
Hoe doe jij dat?
Door simpelweg de wetten van de natuur te respecteren. Dus het bioritme heeft een bepaald soort functie en die varieert per seizoen. Dus in de winter minder licht, is er minder zon, dus zul je automatisch meer moeten rusten. Dat betekent meer
slapen,
dus eerder naar bed, dat sowieso. Dus ik pas mijn eten daarop aan. Dus stel je voor, ik stuur je nu met pijl en boog naar buiten, net als 1000 jaar geleden.
Ja, ja, ja.
Wat ga je vinden?
Geen idee. You tell me.
Ja, dieren. We hebben 8000 jaar geleden zijn we begonnen met landbouw. En 200.000 jaar voor hebben we een ijstijd gehad. De laatste ijstijd.
Mm-hmm.
Ja, dus vanaf Noorwegen tot halverwege Egypte was het in ieder geval niet warmer dan 8 graden. Dat sowieso niet. Dus er groeide niets. Maar er waren miljoenen mensen op aarde.
Mm-hmm.
Neandertalers. Dus zeg maar groepen mensen voor ons, om het maar even plat te zeggen. Het ligt iets complexer. Hoe doet een Eskimo dat dan? Hebben die allemaal nutriënten tekort?
Ja.
Nee. Dus we zijn ergens onderweg via landbouw, Big Pharma en ook de agrarische sector, die heel groot en machtig is, hebben we een schijf van 5 ontwikkeld en hebben gezegd, deze stoffen zijn nodig.
En daar moeten we het maar mee doen.
Ja.
Ja. Terwijl als we naar de logica kijken en de natuurlijke stand, dan luisteren we dus ook daarin, in onze gezondheid, niet naar onze behoeften.
Ja, en los van die gevoel en natuurlijke stand, we weten bijvoorbeeld via stabiele isotooptesten, dus dat zijn dingen die we tot 4,5 miljoen jaar geleden kunnen terugzien in botten van mensen, dat we bepaald soort producten 90% van de tijd hebben gegeten, namelijk grote landdieren, dus eiwitten en vetten.
Ja.
De mens is geëvolueerd op het eten van die producten. Pas heel laat zijn er wat andere stoffen bijgekomen. Dus het eten wat er in jouw omgeving is, en het doen met het licht wat er is, de temperatuur die er is enzovoort, dat is alles wat je nodig hebt. Dat is hoe het systeem werkt.
Nou ja, en daar sla je dus eigenlijk ook weer de klap naar de waarde van persoonlijke ontwikkeling. Daar zeg ik eigenlijk hetzelfde. We hebben een behoefte, daar luisteren we niet voldoende naar.
Ja.
En dat komt omdat ook die natuurlijke stand, en dan heb ik het over een ander deel. We zijn ook in de geschiedenis iets gaan bouwen en dat heet het waardesysteem. Dat waardesysteem is met name opgericht door mannen. Hartstikke praktisch, hartstikke mooi. Maar daarin is ook een emotionele behoefte gegroeid. Dat zijn wij vrouwen eigenlijk, hè? De balans van de natuur, het mannelijke, het vrouwelijke. En daarin hebben wij eigenlijk ook niet meegewerkt. Hoe gaan we dat waardesysteem nou emotioneel ook inrichten? Dus dan kijk je naar de waarde van persoonlijke ontwikkeling. In de brede zin, wat heb je daarin
empathie? En vind je echt dat vrouwen daar weinig aan hebben bijgedragen? Of weinig in zijn meegenomen?
Nou ja, het is gewoon algemeen bekend dat de geschiedenis vooral mannelijke leiders kent.
Ja, op dat vlak wel, dat snap ik. En ik denk dat dat ook best wel een reden heeft in die zin. Dat mannen rationeler zijn dan vrouwen. Dat is biologisch gezien gewoon een feit als je ziet welke stoffen er rondgepompt worden. Maar vrouwen hebben toch een enorme impact op cultuur, op het gezinsleven. Wat nog steeds de ruggengraat is van elke samenleving. En hoe daar om wordt gegaan, hoe er kinderen worden opgevoed, hoe normen en waarden worden overgebracht.
Maar wat heeft dat dan direct... Kijk, als je kijkt naar het waardesysteem, hè, dan gaat het over educatie en werkervaring.
Ja,
op dit moment. Ja, en daar hebben vrouwen dus in het verleden veel minder aan bijgedragen.
Ja, ligt er maar net aan wat je definieert als educatiesysteem. Het gezinsleven thuis is in
de grootste
educatietool die er is.
Telt zeker mee. Maar het stukje systeem, waardering, hoe word je beloond? Dus niet alleen hoe kijk je naar de wereld, hoe vind je de wereld? Wat neem je waar? Wat is je normen? Wat is je waarde? Hoe zit je als mens in elkaar? Het is ook een stukje, hoe waarderen wij elkaar en dus ook onszelf. En dat waardesysteem, dat is met name ingericht door mannen.
Ja.
En daarin zouden we dus een stukje empathisch, laten we zeggen, emotionele behoeften kunnen invullen met meer empathie, door dus veel verder naar binnen te kijken. En niet dat praktische. Want mannen zijn gewoon, als je het ook in de vriendengroep bekijkt, dan stellen ze elkaar niet zulke diepzinnige vragen.
Nee.
Vrouwen wel. Die stellen elkaar veel meer vragen over hoe voel je je erbij? Wat denk je nu? Hoe was het?
Ja.
En de man zegt, joh, leuk dat ik je weer zie, biertje.
Juist.
Snap je? Dus dat is heel praktisch. En dat verschil zit dus ook in ons waardesysteem. En vanuit dat stuk denk ik dus, daar is een behoefte die onvervuld blijft. En dat zie je ook terug in het hele ophef rondom de medische wereld. Hè? Dat de medicatie alleen getest zou zijn op mannen. En dat vrouwen eigenlijk veel minder een rol daarin hebben gespeeld. Dus dat ook dat soort dingen ook niet helemaal tellen van dit is voor de bevolking. Nee, dit is voor een groep, zowel de mannen, maar voor de vrouwen eigenlijk niet.
Nee, in sommige contexten zeker niet. Hè. Patiëntenpopulaties of controlegroepen zijn over het algemeen lange tijd mannelijk geweest, absoluut.
Maar dat geldt dus ook voor het waardesysteem.
Ja, alleen...
Alleen mensen zien het vaak als een... Kijk, mensen zien het als een bijzaak. Terwijl de waardering, als ik nu aan jou vraag, hoe belangrijk is waardering voor jou?
Ja, niet zo. Eigenlijk nauwelijks.
Dus jij hebt geen geld meer nodig?
Nee, ja...
Ja, toch wel.
Je hebt wel geld nodig, alleen je vraagt hoe belangrijk is het voor
je? Ja, maar je waardering bepaalt hoeveel jij verdient. Als jij naar de universiteit gaat, dan heb je een heel ander salaris dan als jij het laagste van het laagste haalt.
Ja, ben ik niet met je eens. Want ik ken heel veel natuurkundige professoren die verdienen een gemiddeld inkomen. Die zijn ontzettend slim, zijn naar de universiteit, maar die kunnen niet op tegen een OnlyFans model of een meisje wat een paar foto's maakt op sociale media.
Hoeveel zijn daarvan gestudeerd?
Van die groep.
Ja,
van die,
dat is een subgroep, zeg maar. Dus die subgroep, die categorie artiest, om het even zo te noemen. Mm-hmm. Daar vallen heel weinig mensen onder. Dat is een kleine groep die dat behaalt. De slaagkansen daarvoor, dus door een gewone opleiding heen gaan en dan model worden, die is niet zo aanwezig als dat je naar de universiteit gaat en dan een bepaald salaris haalt.
Dat maakt een verschil. Dat maakt zeker een verschil. Alleen wat ik probeer aan te geven is dat dus binnen elke context waardering ook relatief is. Dus de definitie van waardering die jij er aan hangt komt vanuit het systeem. En in dit specifieke stukje dan over geld. Voor mij, op het moment dat jij het woord waardering en waarde zegt, gaat niet bij mij meteen hang ik dat niet meteen aan geld. Voor mij gaat het persoonlijk veel meer om... Ja, kijk, ik moet ook me...
Het gaat om heel veel meer, hè, dan alleen geld. Het gaat gewoon om waardering. Maar onder andere geld valt onder waardering. Onder andere je niveau valt onder waardering. En op welke basis is die getoetst? Op basis van een systeem, van hoe kan ik leren? Is dat binnen die lijnen? Ja, dat klopt. Maar dat zegt inderdaad helemaal niks over wat je daadwerkelijk echt kan.
Nee.
Je valt gewoon goed in een systeem.
Juist, exact. Ja, zeker. Ja, dus het zou veel meer nog, denk ik, getest moeten worden. En dat is ook iets waar we in de gezondheidszorg bijvoorbeeld voor pleiten, op basis van prestaties.
Juist.
Dus wij werken met niet goed geld terug. In die zin, je betaalt mij om je problematiek op te lossen. En niet om mijn best te doen. Dat is een bepaald soort gegeven.
Mm-hmm.
En ik denk dat we dat veel meer zouden kunnen doen in de maatschappij. Dat het nog meer op basis van prestatie is. Dus dat er een aantal... objectieve dingen meetbaar gemaakt kunnen worden om er zo voor te zorgen dat degene die goed presteren daar ook de waarde voor krijgen. Dat je niet de waarde alleen basis krijgt op diploma, geslacht, ras of ja, nou, je bent nou eenmaal aanwezig. Dus je krijgt het. Dus dat ben ik met je eens. Alleen ik denk dat het beter is om in te vullen, makkelijker wordt voor in te vullen als je daar nog een betere definitie aan geeft van in welke context je dan wat wil waarderen.
Nou ja, en dat is dus heel lastig, omdat heel veel mensen de waardering niet zien. Het is wel mooi dat je het in het begin zei. Je zei namelijk, mijn slechte eigenschap is eigenlijk dat ik snel langs dingen heen ga. Dat je te snel gaat eigenlijk. Zeker, en daardoor de belangstelling soms mist. Wil niet zeggen dat die er niet is. Je hebt gewoon niet de tijd genomen om hem te ontvangen. Want hè, dat is eigenlijk de conclusie. We gaan niet zeggen, je hebt geen belangstelling voor mensen. Dat is iets heel anders. Maar dat wat jij zegt, is in grote lijnen hoe we langs elkaar heen leven in deze snelle maatschappij.
Zeker.
Terwijl we toch echt wel, en dan ga ik naar de natuurlijke stand, alle zintuigen hebben om alles waar te nemen. Het enige wat we moeten doen is meer tijd nemen.
Ja.
Meer ruimte. En dat krijg je dus in familiestand, in een relatie. Wanneer je belangstelling groeit, dan gaat het automatisch openstaan.
Ja.
Nou, dat soort dingen zitten dus ook in het stukje persoonlijke ontwikkeling, waarderen. Je kunt iemand wel waarderen, mits je weet wie er nou echt voor je staat. Daarvoor zijn we te veel bezig met oppervlakkige zaken en te weinig bezig met de inhoud. En de inhoud is heel breed en gaat heel ver. En de context die dus om een persoon heen hangt. En als we dan weer gaan kijken naar gezondheid en hoe belangrijk is het dat we ook de context, dus die persoonlijke ontwikkeling, meenemen in het zijn in ons werkleven. Want dat is heel vaak afgeschermd van, joh, ik moet maar gewoon even mijn best doen, mijn masker weer op, weer dat leger inzetten, weer die muren ervoor plaatsen. Al door verdedigen, verdedigen, verdedigen. Wanneer kunnen we gewoon laten zijn? En hoe belangrijk is dat?
Ja, denk je dat dat mogelijk is binnen het huidige systeem wat je hebt? En wat bedoel ik met een huidig systeem, zolang er geld is?
Jazeker. Het gaat om waar we de waardering plaatsen. Daarom stelde ik de vraag, hoe belangrijk is waardering voor jou? Op dit moment plaatsen wij de waardering in heel veel andere zaken. En dat is, hoe ziet mijn huis eruit? Hoe zie ik eruit? Hoe gaat het met mijn lichaam? Hoe gaat het met mijn gezonde eetpatroon? Dat nemen we zeker nog wel mee en zeker steeds meer. Maar hoe gaat het nou eigenlijk met mijn emotionele toestand? Dus echt van binnen. Hè? Dus veel meer die kern raken. Daar zit geen waardering op. Niemand die dat ziet. Waarom zou je daar nu aandacht aan schenken? Zolang iets onzichtbaar kan blijven, is het niet nodig om het op te pakken.
Nee, ja. Nee, ik hoor wat je zegt. Ik denk dat het alleen in de realiteit lastig is. Dus ik hoor in theorie wat je zegt in de realiteit.
Ja, in de theorie zeg ik dus eigenlijk, als wij dus de waardering gaan verplaatsen, dus eentje meepakken. Ik zeg niet het waardesysteem opgooien, jongens, haal het weg. Nee, ik zeg, we voegen iets toe wat gemist is. Een emotioneel aspect. Dat wil dus zeggen dat als wij dit toevoegen, om een voorbeeld te geven, dat we al in het basisonderwijs met zo'n CITO-toets, dus niet alleen zeggen, oké, mooi dat je die toets hebt gemaakt, maar ook zeggen, oké, wacht even, we willen ook even kijken hoe het met jou gaat. En dan die toets daarin meewegen. Dus je algehele gemoedstoestand, om een voorbeeld te nemen.
Ja. Ja, ik vraag me al, ja, dus het interessante experiment. Ik zou benieuwd zijn hoe dat zijn, waarom ik er op die manier over nadenk. Is in de natuur is daar ook weinig tijd en ruimte voor het systeem wat je nu zegt. Hè?
Dus eigenlijk zeg je, dat vind ik een mooie terecht, hè? Maar eigenlijk zeg je, de natuur zal het wel niet zo bedoeld hebben.
Nee, in mijn optiek maakt de natuur geen fouten. Absoluut niet, nee.
Maar doen wij het goed dan, op dit moment? Want ik denk dat de natuur hier zeker in meewerkt. Ik denk alleen dat wij tegen de natuur inwerken.
Nee, dat laatste ben ik volledig met je eens.
Precies. Ja, precies. Dat zie ik ook hier. Dat waardesysteem heeft de natuur nooit bedacht, hè?
Nee, exact. Precies. Maar omdat je zei, het vragen hoe het met iemand gaat.
Ja, maar dat is ontwikkeling en dat heeft de natuur wel bedacht.
Evolutie en ontwikkeling zijn wel twee andere
zaken. Maar wat gebeurt er op het moment dat ik ga huilen met jou?
Van alles in die zin.
Natuurlijk gezien ga jij een bepaald gevoel aanmaken, waardoor jij voor mij op een bepaalde manier wil gaan troosten of zorgen. Ja, dat hoop ik voor je. Ik weet niet hoe weinig belangstelling je hebt voor de anderen. Maar dat is een natuurlijke stand.
Ja.
Maar dat soort dingen laten wij niet meer zien, omdat wij in ons waardesysteem dat soort dingen afschermen. Dat leren we af. Het is geen natuurlijk gedrag.
Nee. Nee.
Snap je mijn punt?
Ja, ik snap je punt. Zeker.
En dat is eigenlijk wat ik bedoel als ik kijk naar persoonlijke ontwikkeling en je gewoon laat gaan. Dan zeg je niet, jongens, ga allemaal huilen op je werk. Laat alle tranen vallen. Maar we houden ons zoveel in. We hebben zoveel behoeften die we eigenlijk elke dag uitzetten.
Ja, dus je omgeving bepaalt je gezondheid.
Dat kan je stellen, ja.
Je zult in dat gebied sterker voor jezelf moeten opkomen als het gaat om het handhaven van je eigen gezondheid. En je bent je omgeving. Letterlijk. Als ik het DNA van jou doorknip, dan zit daar sterrenstof in. Daar zitten daar gassen in die op de zon aanwezig zijn. Je bent letterlijk ontstaan uit de omgeving. Dus je bent ook een product van je omgeving. En die uitspraak kent iedereen wel. Dat je een optelsom bent van de vijf mensen waar je de meeste tijd mee doorbrengt.
True.
Dus je zult zelf daar denk ik vooral, inderdaad zoals jij het noemt, voor moeten ontwikkelen en die grenzen zelf moeten gaan stellen op je werk, relatie, gezin of wat dan ook. Maar dan nog heb je wel een prikkel nodig uit de omgeving die jou het vermogen, de energie schenkt om dat te kunnen doen.
Ja, weer terug naar dat stuk wat je in het begin aanhaalde, dat je dus wel die motor moet hebben als het ware.
Absoluut, zeker.
Hoe kun je daarop inzetten?
Elke minuut die je buiten besteedt is mooi meegenomen. Ja, het menselijk lichaam is niet gemaakt voor kunstlicht. Er komt frequenties van kunstlicht af, die zijn geïsoleerd. Die ken je dus eigenlijk niet. Dus het is een beetje hetzelfde als, ik geef jou een ring van mijn zuiger van mijn auto. Leg eens uit hoe mijn auto eruit ziet. Kijk je naar die ring, ja, weet ik veel, is gewoon een ring. Het menselijk lichaam krijgt normaal gesproken een volledig spectrum aan zonlicht binnen en kan daarbinnen daardoor alle taken uitvoeren. Als je chronisch jezelf isoleert van het volledige spectrum, wat 3,8 miljard jaar evolutie heeft gehad en input heeft gehad voor alles hier op aarde, en je gaat kiezen voor iets wat pas 120 jaar of 140 jaar bestaat en alleen dat isolement binnenkrijgt, dan zeg je dus letterlijk tegen de ogen, het brein, oké, hier heb je die ring, maak er maar elke keer een auto van. Maken van die auto noemen we dan bijvoorbeeld hormonen. Alle hormonen in het menselijk lichaam hebben een prikkel nodig van een bepaald type zonlicht om geproduceerd te kunnen worden, om opgeslagen te kunnen worden of om geactiveerd te worden. Dus heel veel dingen, daar gaan we weer, hoef ik allemaal niet uit te leggen aan wilde dieren. Het gaat in hun vanzelf. Jij bent met mij hier aan het kletsen. Je bent niet ondertussen je alvleesklier aan het aansturen. Nee.
Nee.
Dat gaat vanzelf.
Precies.
Je hebt een hoofdklok. Elk orgaan heeft een klok. Elke cel heeft een klok. Zelfs elk strengetje DNA heeft een klok. En de hoofd aanstuurder van die klok is zonlicht. Dus ochtend, op het moment dat de zon opkomt, doe je raam open. Ga naar buiten. Stel jezelf bloot aan dat licht. Heb je pauze. Ga niet binnen zitten. Doe buitenwandeling. Ja, maar het is bewolkt.
Ja, oftewel, wij mensen horen buiten te zijn.
Chronisch.
Leuk dat we een huisje hebben gebouwd, maar absoluut niet de bedoeling.
Nee, exact. Dus dat is het eerste wat ik meteen zou meegeven. Ten tweede, zorg ervoor dat je de niet-natuurlijke prikkel, die jou dus continu uit balans gooit, dat je die zoveel mogelijk gaat remmen. Je kunt andere lampen in je omgeving installeren. Gewoon een ouderwetse gloeilamp is al goed genoeg. Je kunt een blauw lichtfilterbril dragen. Er zijn talloze apps die blauw licht op jouw software uitfilteren.
Dus om hem even makkelijk en klein te maken, stel, hè, we zeggen nu inderdaad, de bioklok is nu winter. Mm-hmm. Het is dus sneller donker. Mm-hmm. Hou het donker in huis, zeg je dat dan?
Ja, zo donker mogelijk. En als
kaarsjes
je licht
aan, ja, houd het leuk, gezellig.
En als je als je licht aandoet, laat het dan altijd een natuurlijke bron zijn. We noemen dat ook wel biofotonen. Dus een foton is een lichteenheid.
Is een kaars een alternatief?
Jazeker, want het is natuurlijke verbranding. Precies. Waardoor het lichaam daar, dat heeft, we hebben ongeveer 170.000 jaar geleden vuur uitgevonden. Dus het menselijk lichaam is in ieder geval een klein beetje geadapteerd op vuur. Dus dat zal altijd beter
zijn. Dat zal in ieder geval beter uitpakken dan.
Absoluut.
En een mooi goedkoop alternatief.
Ja, ook. Ja, ja, zeker. Doe die software op je telefoon. Zodat als je je telefoon toch pakt, dat het brein niet meteen denkt, dat is 2 uur 's middags in augustus. Want dat is wat het denkt vanwege de samenstelling. Ja.
En die verstoring, die is er nu. Daar kunnen we weinig tegen doen. Want ons netwerk loopt eigenlijk gewoon door de lucht heen, om het zo te zeggen.
Ja.
Dus wat je ook zelf wil aanpassen, helaas, zodra je eigenlijk leeft, is het er.
Ja.
Wat kunnen wij daar voor onszelf nu in concluderen? Want wat doet dat nu al qua schade met ons? Weet je dat?
Ja, zeker. Absoluut. Daar zijn betrekkelijk veel onderzoeken naar. Er wordt nog steeds meer over onderzocht. Dat is het grootste probleem wat we in de moderne maatschappij hebben. Is dus alles is frequentie. Alles hier op aarde, overal, dat is altijd zo.
Want dat verstoort dus onze energie.
De niet-natuurlijke elektromagnetische velden die er zijn, die verstoren ons. Sterker nog, er is Van Halen, noemen ze dat. Dus er is een stralingsgordel om de aarde heen. En daar is een tweede bijgekomen. Vanwege alle niet-natuurlijke elektromagnetische velden. En inmiddels is er een derde aan het ontstaan. Dus we zijn eigenlijk een beetje mens in de magnetron geworden. De straling kaatst heen en weer.
Ja.
Maar het deurtje kan niet echt meer open. Dat wil niet zeggen dat je niet je gezondheid kunt handhaven. Het is vandaag de dag meer survival of the smartest in plaats van survival of the fittest. Dus jezelf grounden, jezelf aarden is een goede manier.
Mijn moeder is heel actief daarmee. Ja.
Om dat te doen. En dat is eigenlijk gewoon de overdracht van elektronen. Dus dat is ook voor een basis natuurkunde.
Hoe vaak doe jij dat per dag?
Altijd in de ochtend en altijd in de avond. Ligt een beetje aan mijn werkdag.
Maar zou je niet gewoon kunnen zeggen, ik doe mijn schoenen uit en ik ga even een potje door de aarde lopen? Werkt het niet zo?
Jawel, werkt wel zo op een grasveldje of in een slootje of in de zee of wat dan ook. In de zomer, zeg maar, eigenlijk vanaf maart tot en met oktober doe ik eigenlijk bijna al mijn werk buiten. Dus een grote veranda, vlakbij een bos. Ik loop daar met de patiënten, ik werk daar.
Geweldig.
Dus dat is gewoon hartstikke makkelijk. Ja. 4 maanden per jaar is het wat lastiger. Dus vooral november, december, januari, februari is het wat lastiger. Ik zelf persoonlijk los dat altijd op door meestal in december, januari en februari in het buitenland te zijn. Dus nu ga ik bijvoorbeeld 1 januari naar Zuid-Amerika tot en met 10 maart.
Ja.
Omdat
daar vind ik wat van, hè? Want de natuur heeft het ook niet zo bedoeld dat je een vliegtuigje pakt.
Nee, niet dat je een vliegtuigje jezelf pakt. Wel dat je ontdekt, reist en doortrekt. Dat wel. Dus letterlijk de zon achterna gaan.
Dat is de bedoeling.
Dat hebben we heel lang heel veel gedaan. Of dat dan meteen van Nederland naar Zuid-Amerika is.
Dat is misschien een beetje...
Dat is too much.
Ja,
dat
precies.
Is too much, absoluut. Ja. Dat is eigenlijk een compensatiemechanisme voor het tekort wat je hier ontwikkelt. Maar je zou bijvoorbeeld wel kunnen zeggen... net als, laten we zeggen... van Noorwegen naar Midden-Frankrijk.
Ja, ik snap je. Iets meer in ieder geval. Iets beter.
Ja.
Ja, duidelijk. Nou ja, interessant. Vooral dat stukje energie. Hoe gaan we daar goed mee om? Is natuurlijk heel persoonlijk. Heel veel zoeken. Daar valt wel een zogenaamde lijn in te trekken. Want dit is wat mensen nodig hebben. Maar er blijft een verschil tussen leeftijd, vrouw, man en alle andere dingen. En waar sta je op dit moment? Nee, is er één vaste lijn?
Ja,
hebben we weer een systeem?
Ja, zeker.
Oké, jammer.
Zeker. Ja, dat noemen we ook gewoon daadwerkelijk natuurkunde. Dus de overdracht van energie, die is voor ons allemaal gelijk. Het aantrekken van energie, daar ben ik met je eens, is iets anders. Mm. Dus jij moet langer in het zonlicht vanwege een donkere huidskleur dan ik om dezelfde hoeveelheid vitamine D te produceren. En dat geldt ook voor een aantal andere.
Met een hoofddoek, al dat soort dingen.
Stoffen. Ja, ook, maar gewoon alleen al de pigmentatie in jouw huid vraagt.
Ik heb ook meer spierafbraak, heb ik gehoord, als het kan eventueel.
Ja, zou kunnen. Zeker als je hier op het noordelijke halfrond bent. Dus jouw DNA zegt eigenlijk, het aantrekken van energie verloopt voor jou meer via zonlicht. En voor mij loopt het 6 maanden per jaar via zonlicht en 6 maanden per jaar via kou.
Ja, dus daar heb je een voordeel.
Ja.
Ben ik wel benieuwd. Ik ben een halfbloedje.
Mm-hmm.
Ik heb een blanke moeder en een donkere vader.
Ja.
Ik ben licht getint, hè, dus ik heb een huidskleur. Hoe zit het dan voor mij?
Ja, dan moet je goed onderzoeken. Dat kan ik zo niet zeggen. We noemen dat haplotypes. Dus een samensmelting ontstaat. En via DNA-onderzoek kun je eigenlijk bepalen... Hey, ben ik een persoon waarbij het systeem een benzine is?
Ja, licht? Heb ik het blanke of het donkere systeem eigenlijk geërfd?
Ja. En die lijn wordt voor het grote deel, niet voor 100%, maar wel voor het overgrote gedeelte doorgegeven via de moederslijn.
Dus dan dat ervaar ik denk ik ook. Want ik heb dit gesprek vaker gevoerd met een arts over... jij hebt donkere huidskleur. Denk ik, weet ik niet.
Ja.
Het klinkt heel gek om te zeggen, want natuurlijk heb ik die.
Ja,
maar...
dus daar binnenin zitten energiefabrieken en we hebben statisch DNA. Dus de kleur van je huid, de kleur van je ogen, de kleur van je haar. En we hebben mitochondriaal DNA. Hoe is het lichaam in staat om energie te verwerken? Ik zal je daar een voorbeeldje van geven. Daar zijn veel onderzoeken van. Je gaat naar de Albert Heijn, je koopt een reep chocola.
Mm-hmm.
Dan staat er op de achterkant van die reep chocola 500 calorieën.
Ja.
Afhankelijk van hoe de functie, hoe de baseline van jouw motor is... kan het ene lichaam het zien als 300 calorieën... en het andere lichaam als 700 calorieën.
Mm.
Dus de input in hoe jij met energie omgaat... die
is eigenlijk te zien ook aan je gewicht, soms dus.
Zeker, absoluut. Ja,
oké, okay, dat is kind of...
Lang niet alle mensen... met overgewicht, hebben geen discipline of eten veel.
Nee, precies.
Sterker nog, ik kan je dat best makkelijk natuurkundig gezien uitleggen. Stel je voor, je gaat door je enkel. Wordt je enkel dan dikker of dunner? Is het door één klap?
Ja, ik zit na te denken, het is heel lang geleden dat het mij overkwam, maar hij wordt dikker.
Ja, zeker. Hij zwelt op. Absoluut, 100%. Als een ster in de lucht ontploft, wordt hij groter of kleiner?
Hij wordt groter.
Ja, hij zet uit. Alles in het universum...
Zet dus uit.
Wat energie verliest, zet uit. Dus je ziet iemand met zware obesitas en diabetes type 2. Dan heeft het lichaam het idee dat er minder energie binnenkomt.
Dus gaan we eten.
Exact, dat is een normale overlevingsperiode. Ja. En dat is ook een bekende uitspraak. Je kunt niet winnen van honger.
Nee.
Honger is een instinct. Wat je niet, en de, maar het eten wat binnenkomt, de energie die binnenkomt, wordt opgeslagen in plaats van verwerkt. Waar is dat een functie van? Het bioritme. In welk moment...
In de down,
ga jij meer energie opslaan?
Ja.
September.
Ja.
Want je moet je toch voorbereiden op de winter. Dus je moet zo vet mogelijk...
Ja.
De winter ingaan, want er is een tekort, zodat je eigen lichaamsvetten kan verbranden. September is het moment dat we in de natuur terugzien dat dieren insulineresistent worden. Heel even diabetes type 2 ontwikkelen, dat is logisch. Want ik moet me voorbereiden op de winter. Stel je voor, ik zou na één hapje vol zitten, na één maaltijd.
Ja, dan heb je niet voldoende om dus door te komen. Ik snap
het. Schransen, totdat je vet genoeg
interessant,
bent.
Interessant.
Dus iemand met diabetes type 2 verliest te veel energie, omdat de bioklok vast zit in een bepaald soort stand. Jij gaat met je auto van Amsterdam naar Rotterdam rijden in de eerste versnelling.
En zou je dan kunnen zeggen, mensen met een, ik zeg maar wat hè, een trage schildklier, dat heb ik toevallig zelf, die hebben dan een dusdanig ziek beeld bereikt in dat verstoorde ritme wat jij nu omschrijft, dat ze daar komen. Dat is het eindstation. Of is dit heel ver gezocht?
Nee, het is ver gezocht. Het is geen eindstation, het is een teken. Dus op het moment dat jij altijd chronisch, wat ik net aanhaalde, in de eerste versnelling zit, naar Amsterdam wil rijden in de eerste versnelling, dan maakt de auto veel te veel toeren, verbruikt veel te veel benzine en uiteindelijk ook veel te veel olie. Je slijt sneller, de motor, dat noemen we je verouderingsproces gaat sneller. Hoe kan ik dat remmen? Schildklier vertragen.
Nou ja, hij ging dus te snel eerst bij mij.
Eerst gaat hij te snel, want je hebt het voet op het gaspedaal.
Ja, en daarna wordt hij te langzaam.
En dan wordt de tegenreactie. Ja, shit, ik trek aan de handrem. Ja. Dus een schildklier wordt ook wel eens voor de grap, is niet helemaal waar, maar om het uit te leggen, het gaspedaal en het rempedaal.
Snap ik wel.
Bij vrouwen, omdat ze nageslacht moeten creëren en de mogelijkheid uit hem moeten hebben, is de schildklier veel sensitiever. Op je schildklier, hij zit 0,5 centimeter onder je huid, zo'n beetje hier linksonder, zit een aantal lichtreceptoren. En de lichtinval op de huid waar de schildklier onder zit, bepaalt voor grotendelen hoe de schildklier functioneert. Blauw licht is zomer om 2 uur, maar de zon gaat pas onder om 10 uur. Dus ik moet nog 8 uur lang wat doen? Gas geven.
Juist.
Dus het schildklier functioneert. Dus ook schildklier is een kwestie van een bioritme. Die kan je niet recht eten.
Nee, je zit eigenlijk al in een vervelend station.
Ja, dus als mijn versnellingsbak kapot is, dan kan ik tanken wat ik wil. Benzine, euro.
Ain't gonna work.
Nee, ik bel Max Verstappen op, ik wil jouw racebenzine.
Ain't gonna help you out. Nee,
dat gaat niet
Maar
gebeuren.
Wat is wel de oplossing?
De bioritme herstellen.
Echt waar? Is dat het enige wat je... Nou ja, het enige, afhankelijk van hoe ernstig natuurlijk, maar...
Daar begint het bij.
Daarbuiten, onze norm van gezond is niet gezond.
Nee.
Dus daar moeten we het echt even over hebben.
Als je alleen over vitamine D kijkt, een specifiek voorbeeldje, 20 jaar geleden, waren de waardes van de gezonde vitamine D hoger dan de waardes die we nu zeggen.
Ook daar ben ik het inderdaad mee eens, want ik kan gewoon voelen, omdat ik ook met de vitamine D gespeeld heb, de waarde is nu volgens mij op 50, ben je voldoende. Hè?
Ja.
Ik zeg, ik moet op 80 zitten. Dat is wat ik persoonlijk ervaar.
Ik zeg, je moet op 220 zitten.
Echt? Nog hoger?
Ja, want wat gebeurt er? In ieder geval in de piek op de zomer. Wat gebeurt er in de winter? Je zit een soort halfwaarde tijd op vitamine D, om het zo maar te noemen.
Ja.
En je wil nog steeds gezonde levels hebben, hartje winter. Dus daar zal ik een bepaalde hoeveelheid moeten hebben in de zomer.
Dat als je gaat zakken, dat je goed remt.
Ja.
Ja,
en dan zul je dus ook nooit verkouden worden. Want vitamine D zorgt ervoor dat het immuunsysteem goed functioneert. Doet een hele hoop andere dingen, maar dat is een taak.
Ik heb zelf natuurlijk wel eens wat gesprekken gehad met een gewone huisarts, om het even zo te noemen. Mm-hmm. Die heeft grenzen.
Ja.
Die zal zeggen, joh, leuk wat je hebt gehoord in die podcast, die 200. Maar dat ga ik je niet voorschrijven.
Nee, maar je moet ook natuurlijk aanmaken. Ik wil
nee,
niet dat je het
nee precies. Maar hoe krijg je het voor elkaar dan? Dat is de grote vraag.
Veel buiten zijn. Het is niet zo super ingewikkeld hoor. Het is,
het is echt gewoon die buitenlucht opzoeken.
Ja, op het moment dat we in april vitamine D kunnen aanmaken vanwege de UVB-straling die dan weer ons gedeelte van de aarde bereikt. Half uurtje tot uurtje per dag buiten. Alleen je moet wel zongevoeligheid opbouwen. Dus even een metafoor om dat uit te leggen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet verbrand? Wat is de natuurlijke zonnebrand? Of de opbouw, het trainen voor de zomer? Dat noemen we lente.
Ja, precies.
Dus als je nooit buiten bent, je bent uit ritme, je zit altijd in je kantoortje.
Dan krijg je gewoon een dikke harde klap.
Ja, en dan ga je bij wijze van spreken even heel flauw 3 weken op vakantie naar Ibiza en daar op het strand liggen. Ja, dan verbranden ze wel. Ja. Ja. Ja, dat is logisch.
Dat is niet zo'n goed idee.
Nee, dus, okay. Dus hoe bouw ik mijn vitamine D-spiegels op? Klein beetje in april, klein beetje in mei, groter stukje in juni, nog iets groter stukje in juli, groot stuk in augustus, klein beetje nog in september.
Gewoon doseren, aanvoelen, begrijpen.
De tank zit helemaal vol. Ja. Je hoeft er helemaal niks voor te doen. Doet het lichaam zelf.
Ja. True, true, true. Maar toch moeten we dus wel zien, wat bezit ik dan? En daarvoor een check. Je bloed.
Ja.
Zorgen dat je dus om de zoveel tijd ook even kijkt wat er echt gebeurt.
Ja.
Lijkt me wel belangrijk. Doe ik zelf wel.
Zeker.
Ik denk jij ook.
Ja, alleen daarvan zit ook weer een stukje context aan. Dat is eentje van die mij enorm irriteert in de huidige
gewone zorg,
gezondheidszorg.
Ja.
Is dat het feit dat iets systemisch wordt rondgepompt. Dus ik geef jou synthetisch vitamine D. Ik geef jou, noem even wat anders, melatonine.
Prima. Ja.
Ik doe een bloedtest. Ah, er zit genoeg vitamine D in het bloed. Wie zegt mij dat die vitamine D ook wordt opgenomen in de cel?
Juist.
Het bloed is een vloeistof, net als de benzinetank een tank is met vloeistof erin. Maar dan moet die vloeistof nog wel verbrand en gebruikt worden. En daar zijn andere facetten voor nodig. Dus het kunstmatig bijslikken van vitamine D, 1... use it or lose it, het stopt het vitamine D-productieproces. Want het kant-en-klare product wordt al aangeleverd. Dus ja.
We don't need no more. Dus daar ga je eigenlijk een probleem veroorzaken. Ja. Oftewel, je maakt minder zelf aan.
En 2, het feit dat ik een kaartje koop voor een festival wil nog niet zeggen dat ik binnengelaten word. Want als iemand daar met het scannertje staat en die krijgt een rode barcode. Ja, sorry vriendje.
Of heeft geen trek in jou, dan ga je niet naar binnen. Duidelijk.
Exact. En dat gebeurt in de cel ook. En dat noemen we nou kwantumbiologie. Er zijn processen.
Heel interessant.
Onder het zichtbare veld, maar die we wel gewoon goed kunnen meten. Er zitten volgorde en stappen in dingen, waardoor iets een barcode krijgt, waardoor het binnenkomt. Nou, dus een trilling op een trilling. Dus er is een heel ingewikkeld proces van vitamine D aanmaken in je huid. Dat specifieke vitamine D molecuul komt binnen als een driehoekje. En het menselijk lichaam zegt, ja, je kan wel een vierkantje of een rondje aanbieden als vitamine D, maar mijn receptor functioneert optimaal met alle vitamine D-blokjes die in een driehoekje worden gemaakt. En dan kan je best wel met wat kracht een driehoekje eens een keer door een vierkantje heen rammen. Dat lukt je echt wel als je het heel graag wil.
Maar het is niet blijvend.
Nee, en het is vooral niet
en hoe
optimaal.
Zie je dat? Want jij zegt dus, daar kijken ze niet naar in ons reguliere medische. Hè?
Dus als je een onderzoek wil doen in je bloed, zou ik altijd vragen aan de behandelaar of je intracellulair onderzoek mag doen. Dat is een term die eigenlijk elke huisarts, elke gezondheidsprofessional kent. Ik zeg niet dat het met alle stoffen die er te testen zijn kan, maar met heel veel stoffen kan dat wel.
Heel interessant.
Dus je wil weten wat er in het milieu speelt en niet aan de toevoer richting het milieu toe.
Ja. Nog één keer herhalen.
Intracellulaire testen.
Goed zo. Duidelijk. Ik wil jou bedanken. Want
wat
energie heb ik gekregen morgen naar buiten. Nu heeft het geen zin.
Nee, nu is het net aan donker aan het worden. Nu heeft het
morgen zorgen voor meer zon. Maar ook gewoon al geheel persoonlijke ontwikkeling. Leuk hoe je daar ook zelf naar kijkt. Toch wel zoals het is. Volgens de systemen.
Ja.
Maar met een randje toch wel ook weer volgens het eigen gedokter. En dat vind ik ook wel mooi om dat weer terug te zien daarin. Tegelijkertijd mooi om te zien wie jij bent als persoon. En al met al hoop ik dat mensen jou ook gaan volgen. Want je bent een hartstikke interessante man. Of je nou wel of niet langs mensen heen loopt.
Dank je.
En jij ook bedankt voor het luisteren. Wil je nou meer inzicht op jouw professionele en persoonlijke behoeften? En de koppeling daarin? Kijk dan op mijn website, want dan neem ik je mee in verschillende stukken, zodat je beter kunt gaan netwerken en verbinden met anderen om je heen, maar ook jezelf daarin beter kan presenteren. Door middel van een portable profile of gewoon een goed gesprek waarin ik kijk naar wie jij bent en wat jij te bieden hebt. Ga naar evarookmaker.nl voor meer. Bedankt voor het luisteren.